Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. In deze uitzending hoort u een gesprek met orthopedagoog Jan Geurts over zijn boek Verslaafd aan Liefde. Met architect Rob Eckhart bezoeken we een zendo in Amsterdam en u hoort de column van Ron Sinnige. Maar eerst, wat gebeurde er afgelopen week elders in de wereld? De democratische politica Aung San Suu Kyi van Birma wil niet dat haar oppositiepartij zich inschrijft voor de komende verkiezingen, omdat de beperkingen die de huidige junta-leiding oplegt aan de verkiezingen onrechtmatig zijn. Haar partij, de NLD, won de vorige verkiezingen in 1990 met een grote meerderheid van stemmen, maar werd door de militairen gedwarsboomd om te gaan regeren. Vorig jaar werd Suu Kyi's huisarrest verlengd met 18 maanden en ze is niet gerechtigd aan de verkiezingen deel te nemen noch te stemmen. Ze is nog steeds voorzitter van de NLD, maar verklaart dat de partij zelf moet beslissen of ze al of niet meedoen. Ze zijn vrij om zelf democratische beslissingen te nemen, aldus Suu Kyi. De 17e Karmapa, Ogyen Trinli Dorje, zal in juni Europa bezoeken. Op 25 juni geeft hij een lezing in de Schotse hoofdstad Edinburgh en later zal hij ook Nederland aandoen. Het is de eerste keer dat de 24-jarige Karmapa Europa bezoekt en hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn voorganger, de 16e Karmapa, die 2 maal naar Europa kwam. Hij zegt zelf over zijn aanstaande bezoek: "Ik denk dat het belangrijk is dat ik de activiteiten en indrukken die mijn voorganger heeft achtergelaten in woord en geest ga voortzetten om een stevige basis neer te leggen voor mijn studenten. Ik hoop dat ik niet alleen kan bijdragen aan materiële vooruitgang, maar ook innerlijke vrede en vreugde kan brengen." De Sri Lankaanse overheid heeft de populaire Amerikaanse R&B-zanger en rapper Akon een visum geweigerd om in april een concert te geven in Sri Lanka, omdat een groot aantal boeddhisten waren beledigd door een van zijn videoclips. Als reactie op deze weigering bestormden honderden mensen afgelopen week het hoofdkantoor van Maharaja TV Network, de mediasponsor van het concert, waarbij er stenen naar het gebouw werden gegooid en een aantal gewonden vielen. In Akons videoclip van het nummer Sexy Bitch dansen schaars geklede danseressen voor een Boeddha-beeld. In Sri Lanka bepalen boeddhistische geestelijken nog steeds een groot deel van het politieke leven en het protest kwam dan ook van activisten binnen de Sri Lankaanse oppositie. In een reactie op dit bericht verklaarde rapper Akon ontmoedigd te zijn door deze beslissing. "Ik ben zelf een spirituele man, dus ik begrijp waarom ze beledigd zijn. Maar geweld is nooit een oplossing," aldus Akon. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Architect en meubelontwerper Rob Eckhart is al jarenlang student van zenleraar Nico Tiedeman. Toen het Zencentrum Amsterdam vorig jaar moest verhuizen, maakte Rob Eckhart het ontwerp voor de inrichting van de nieuwe ruimte met lichte, transparante meubels en een felrode wand. Heeft hij zich door boeddhistische ideeën laten inspireren bij het inrichten van deze ruimte? En is het project nog van invloed geweest op zijn zenpad? Ik vraag het hem aan de Amsterdamse binnenkant waar de nieuwe zendo gevestigd is.
Ik ben Rob Eckhart en ik sta hier nu in de zendo in Amsterdam, het Zencentrum in Amsterdam. En ik ben betrokken geweest bij het tot stand komen daarvan, als architect.
En je bent ook student hier, hè? Student van Nico Tiedeman.
Ja, dat maakt zo'n opdracht ook wel heel anders, hè? Je staat er dan heel anders in natuurlijk, met een heel andere soort betrokkenheid dan normaal. Ook wel, ik vond het ook wel spannend eigenlijk. Je leraar is dan eigenlijk ook je opdrachtgever. Dus dat was wel een pikant onderdeel ervan, ja. Ik voelde me ook veel verantwoordelijker voor het hele rijden en zeilen daarna. Je stort je natuurlijk met z'n allen in een ontzettend avontuur, ook financieel. Het was heel onduidelijk. En dan ga je ontwerpen en dan komen die kosten bovendrijven. Ja, waar komt dat vandaan? En dan gaat iedereen in actie en er worden fondsen geworven en gerekend of het wel haalbaar is. Dus dat heb ik wel als een verantwoordelijkheid ervaren. Ik weet wel dat het begin, dat was zo vreselijk spannend ook. Was als dan iedereen, hè, dus die ruimte vult zich voor het eerst hier, iedereen gaat zitten. En dan hoor je de verwarming tikken en denk je, oh, het is wel koud. En je ziet mensen, weet je, dan, dat is natuurlijk zo belangrijk hoe mensen het dan ervaren als het echt in werking is, die ruimte.
En had je nog het gevoel dat het van invloed was op jouw relatie student-leraar?
Ja, dat verandert natuurlijk. Alleen al door de frequentie waarmee ik Nico zag natuurlijk was veel meer. En daarvoor is het contact hoofdzakelijk in de Dyson-kamer, hè, met de persoonlijke gesprekken.
En mocht je toen een paar koans overslaan?
Ik ben gewoon gestopt met de koans.
Het was gewoon in één keer klaar.
Ja, er was sowieso geen tijd voor meer eigenlijk. Hè? Want er is natuurlijk ook heel veel tijd in gaan zitten, zeker in het begin. Het is natuurlijk zo'n mechanisme wat op gang komt. Dat is echt gigantisch.
We zitten hier aan de binnenkant in Amsterdam, zegt hartje Amsterdam, hè, aan de gracht. Trouwens schuin achter de Kosmos, waar Nico ooit vroeger zijn eerste zenlessen gaf. De mooie tuin is hier achter ook, met allemaal bamboestruiken.
Ja.
Heb je daar ook nog iets aan gedaan? Of was dat
nee, die tuin die hoort bij de voormalige Kosmos, hè, dus we mogen er niet opkomen. Maar we hebben er wel mee geboft natuurlijk. We hebben niet de lasten, maar wel de lusten ervan.
Nu staan we hier in de Dyson-kamer. Dat is eigenlijk een heel klein kamertje maar.
Ja, op zich hoeft hij ook niet zo groot te zijn. Hè. Het is voor het persoonlijk gesprek, dus je zit tegenover je leraar hier op deze plek.
En aan de muur hangen foto's van belangrijke leraren uit de lineage. Nou staat hier in de hoek een grote steen met daarin een stok.
Het is een lamp en die heet Stick and Stone. En dat is een ontwerp die ik in een vorig leven gemaakt heb, toen had ik nog een meubelwinkel in Amsterdam. En toen verkocht ik meubels en lampen die ik zelf ontwierp en produceerde.
Ja, ik moet zeggen, ik heb er wel gelijk een zen-associatie bij. Had jij die ook toen je hem ontwierp?
Nee, dat staat los van elkaar. Misschien was dat het intelligente onbewuste wat aan de gang was, maar ik was me nergens van bewust, nee.
Hij is heel organisch op de een of andere manier.
Ja, het is een beetje een fakkel die in de grond steekt eigenlijk, dat was het idee.
Zullen we de zendo inlopen? Dan komen we vanuit de Dyson-kamer via een gangetje hier in de zendo. En wat het eerste opvalt is een enorme rode muur. Eigenlijk een beetje een tomaatroodkleurige muur.
Ja, kleur is een geweldig middel natuurlijk in een ruimte. Het is een heel dankbaar middel. Het is niet ingewikkeld en je kan daar ontzettend de sfeer mee bepalen. En de meeste zendo's die ik ken zijn zonder kleur. Een beetje Japans-achtig georiënteerd, met zwart en wit. En de eerste gesprekken die we hadden over hoe zou die ruimte moeten zijn, toen hadden we al zoiets van, nou, er staat een Boeddha-beeld en een altaar, dus je weet dat het om een zendo gaat. En voor de rest moet het gewoon een hele fijne ruimte zijn om te zijn. Het heeft ook iets feestelijks, vind ik, door die lampjes. Hè. Er hangen 40 peertjes los in de ruimte. Soms dan ben ik hier en als er heel veel mensen zijn, en dan denk ik, het had ook eigenlijk gewoon een literair café kunnen zijn of zo. Hè. Dus het is heel stads ook.
Nou heb ik van een aantal mensen, studenten hier, die veel mediteren hier, wel opmerkingen gehoord van, oh, die rode muur. Ik wil helemaal niet naar die rode muur kijken. Het is zo druk, het is onrustig in mijn hoofd.
Ja.
Heb je die geluiden ook gehoord?
Ja, kijk, kleur is, daar wordt het niet zoveel gebruikt. Kleur is zeer persoonlijk. Je kan echt een hekel hebben aan een kleur. Maar ja, aan de andere kant, dan zit je daar maar eens mee. Dat gaf ook wel een hoop commotie. Dus iemand zegt, nou, ik vind dat rood zo ontzettend lelijk. En dan kan ik niet zeggen, nee, dat is niet lelijk. Dus op een gegeven moment heeft Nico daar de knoop doorgehakt. Die zei, we maken hem gewoon rood en we noemen het groen. Het was het hele probleem eigenlijk opgelost. En dan komt het er gewoon.
Wat ook opvalt is dat midden achter, er ligt een hele rij zwarte matten. Met allemaal zwarte meditatiekussens natuurlijk. En in het midden daarvan is een okergele, die is voor de leraar. En achter hem hangt een paneel waar de hele lineage op is geschilderd. Hè? Heb jij dat ook gemaakt?
Het idee was op een gegeven moment van Nico, die de lineage ook heel erg belangrijk vindt, hè, om dat te tonen dat hij er is. En toen zei hij, is het niet mooier om dat gewoon op de muur te schilderen. Op die rode muur. Het is groot. Het is, normaal is het een schilderijtje van 60 bij 40. En dit is 2,5 bij 1,20 meter, denk ik. Hè. Het is echt een flinke lap van de muur.
Zullen we even naartoe lopen?
Ja, dat is goed.
Want hoeveel generaties leraar zien we hier nou?
Het zijn groepen, hè. Het begint natuurlijk met de Boeddha. De onderste groep, hè, daar staat de naam van Nico. Dus dat is van de White Plum met Gimpo Roshi daaronder. Daarboven is het gedeelte van wat onder Dogen komt. Dus dat is Japan. Van India is het op een gegeven moment naar China gegaan. En via China is het in Japan terechtgekomen. En via Japan is het uiteindelijk via Amerika dan ook uiteindelijk in Europa terechtgekomen. En dat is eigenlijk de gang die het maakt. En dat zijn ook die groepen.
Het is mooi om dat te zien, om ook in één beeld dan de Boeddha en in dit geval Nico te zien.
Ja.
Met dus alle generaties leraren die daartussen hebben gezeten.
Ja, dat het echt van mens tot mens wordt overgebracht. En uiteindelijk staan wij hier, staan we daarnaar te kijken. En het is natuurlijk toch helemaal daar begonnen. Dat is wel fascinerend. Als vanzelf, lijkt het, hè?
Wat opvalt zijn die zwarte naampjes op dat hele grote rode vlak.
Ja, en die rode lijn, hè, die verbindingslijn, dat is, die moet ook echt rood zijn. Dat is echt als een soort bloedlijn loopt die er doorheen.
En het beeld, het Boeddha-beeld wat op het altaar staat, heb jij daar ook nog enige bemoeienis mee gehad?
Nee. Dat heeft Nico uitgekozen. Een prachtig beeld. Heel sober. De hele setting is eigenlijk nogal sober. Ook van het altaar of het tafeltje eigenlijk, moet ik zeggen, waar die op staat. De vorm is gewoon een keukentafel eigenlijk, zoals die ook in het theehuis staat. Alleen een vriend van me, mijn Dharma-vriend, zou ik maar zeggen, die heeft hem met bladgoud beplakt. Ja, de idee was dat je de Boeddha recht in zijn ogen kijkt. Dus dat hij niet lager staat. Dat is wel mooi, hè?
Hiernaast is dan de ruimte waar je koffie en thee kan drinken. En waar tijdens weekenden en weekendsessies ook geluncht wordt. Heb je daar nog iets speciaals gedaan om het zo te maken zoals het nu is?
Ja, eigenlijk is daar nog het meest gebeurd. Eigenlijk nog meer dan in deze ruimte. Want je moet je voorstellen, die ruimte is smal en net zo hoog als hier. In een ruimte waar je niet snel prettig in voelt. Dus er zitten, plaatselijk is het plafond verlaagd. En dat hebben we dan ook weer gebruikt voor opslag. Dat is een ruimte waar heel veel in verspijkerd is.
En wat opvalt is dat je hele totaal transparante stoeltjes daar hebt neergezet.
Ja. Dat is een ontwerp van Philip Stark. Volgens mij heet hij ook iets van Ghost. Ja, ik vind dat een prachtig stoeltje. En het is, als je erop zit, is het net of je zweeft. En sommige mensen die gaan ook met die stoel in de zendo zitten. Dus dan heb je niet echt het idee dat ze op een stoel zitten. Ja, dat is natuurlijk sowieso, het is een kunststofstoel. En er is natuurlijk sowieso veel kunststof in, hè, ook de tafelbladen. En dat heeft op zich ook wel een klein discussietje opgeleverd van, dat is toch niet zo vreselijk zen. Terwijl in wezen zou je ook zeggen, zen omsluit alles, dus ook zeker kunststof.
Beïnvloedt jouw zenstudie jouw werk als ontwerper, als architect?
Nou, het zal me zeker beïnvloeden, maar ik zou niet weten hoe. Wat het zeker niet is, is dat ik ineens zen-interieurs ben gaan maken. Ja, want dat is een tijdje is dat ook vreselijk in de mode geweest. Dan kwamen opdrachtgevers die zeiden, nou, we willen ons huis een beetje zen-achtig ingericht hebben. Maar dat is gewoon een opeenstapeling van clichés. Dus dat heeft helemaal niets met zen-beoefening of wat dan ook te maken. Vaak staat er dan ook nog een Boeddha-beeld in. Een beetje als een tuinkabouter van de jaren 2000. Maar daar heeft het helemaal niets mee te maken. Trouwens, de hele bouw is sowieso een geweldige manier om je zenpad te zien. Maar dan vooral door de irritaties en de hindernissen en het gezeur en het gedoe. He, met de dingen met buren die ineens denken van wat gebeurt daar in dat zencentrum. Dus die gaan briefjes schrijven naar de gemeente, waardoor de gemeente weer komt kijken en zegt, oh, jullie moeten een vergunning hebben. Het is een hele brei van hindernissen. Dat is natuurlijk heel erg leuk om dat te doen met een groep waar je leraar onderdeel van is.
Maar doe je het dan ook anders?
Ik denk dat het grootste verschil is dat ik het gewoon zie. En of ik er nou behendiger in ben geworden, of vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Maar wat wel zo is, is dat ik het zie. En dat ik het ook eigenlijk interessant vind. Dat ik denk van, goh, hè, kijk me nou weer eens even druk maken om een of ander fax of een mail.
Ondertussen komen nu de eerste mensen binnen, want vanavond is er zitperiode met Nico, ja. en Les ook en Dyson. Hoeveel mensen komen hier zitten vanavond?
Dat zit meestal zo, denk ik, rond de 40, denk ik.
En dan is het meestal zo dat mensen die vroeg komen, die willen dan graag een Dyson-gesprek, toch? Dus die willen dan een kussentje reserveren. Hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat nog steeds niet weet.
Nee, we hebben nu, vroeger was het zo, dan ging je genummerd en dan legde je gauw iets van jezelf. Dus je kammetje of je weet ik wat op een kussen. En dat was dan de Dyson-volgorde, dat is nu niet meer zo. We werken nu met lijsten. Maar ja, wie het eerst haalt, wie het eerst maalt, dat is nog wel steeds zo. En mensen uitschakelen, hè? Nee, maar dat deden ze vroeger. Dat heb ik wel eens gehoord. Dan sloegen ze
hoe deden ze dat dan?
Nou, dan renden ze allemaal naar de Dyson-kamer, sloegen ze elkaar gewoon knock-out halverwege. Ja, je moet toch wat?
U hoorde Rob Eckhart over de nieuwe Zendo van Zendcentrum Amsterdam. En dan is het nu tijd voor onze maandelijkse column. De beurt is deze week aan Ron Sinnige. En hij is verbonden aan de Zen onder de Dom in Utrecht.
Gisteren ging ik iets drinken met een vriendin. Het ging over de kinderen natuurlijk. Hoe ze elkaar het leven zuur maken en hoe ze voor elkaar door het vuur gaan. En het ging over onze huwelijken. Het hare levend, het mijne voorbij. Hoe we ons soms ergeren aan de ander en hoeveel we van ze houden. En over Zen. Ik ken haar al sinds haar Bhagwan en mijn Krishnamurti-tijd. De tijd vliegt. Nu zijn ze allebei dood. En wij ouder en ouders. Ze vroeg zich af hoe dat nou zat met Zen en psychotherapie. Ik doe het eerste, zij het laatste. En ze geeft mindfulness. Een deelnemster daaraan, die ook al lang Zen beoefende, at veel koekjes als een collega een rotopmerking maakte. En was zich niet bewust van het onderliggende proces. Mijn vriendin kon daar niet bij. Hoe kan dat nou, als je in het hier en nu leeft en bewust? Vroeg ze. Ik dacht dat het hierdoor kwam. In Zen zit je voorbij je gevoelens, emoties en patronen. In de meditatie richt je je op de ademhaling en leg je de rest als niet ter zake terzijde. Het gaat om de directe ervaring van wat is. Het bestuderen van je emoties en patronen is meer je ik. En daar wil je nou juist vanaf. Het was interessant. In mindfulness ga je wel met je patronen aan de slag, zei ze, vooral op de manier zoals zij het gaf. Even dacht ik een oplossing voor vele problemen te hebben gevonden. Zou dit dan de lang verwachte combi zijn van komen tot een gezonder zelf en niet zelf? Even verderop werd die hoop de bodem ingeslagen. Juist die opening naar niet zelf miste mijn vriendin in haar mindfulness. En juist die opening naar een gezonder zelf mis ik in Zen. In ieder geval ten dele. Ik bedoel, na vele jaren Zen nog steeds je frustratie bedelven onder de koekjes. Of, zoals ik, na vele jaren Zen nog steeds niet in staat om een stabiele liefdesrelatie te hebben. Dat zit dan toch diep weg en moet blijkbaar op een andere manier aan het licht komen. Een goede bekende mailde me pas het volgende. Ik heb er tijdens deze retraite van genoten ook wat psychologische dingen door te werken. En hij vervolgde, Als we in de beoefening alles geven in alle nederigheid, hebben we plotselinge doorbraken. Maar gaandeweg, soms onzichtbaar, ontwarren onze psychologische knopen zich ook. In mijn ervaring is psychologisch werk nauwelijks een genot op zichzelf. En is het soms niet mogelijk om dingen op jezelf op je zitkussen op te lossen. Als zen-fan had ik het graag anders gezien, maar je kunt niet alles hebben. Voorlopig ploeter ik dus, tussen kussen en bank. Me afvragend wat zen vermag, ontdekkend wat westerse tradities bieden, strevend naar zachtheid en heelheid. Hopend niet huilend tussen aarde en hemel te staan tot de dood. Goed vaderschap pogend en stil verlangend. En ja, genietend ook. Mateloos genietend.
Dat was Rondzinnige. Volgende week hoort u Ananda Ollande. Orthopedagoog en boeddhist Jan Geurts schreef 2 boeken, waaronder De Opluchting, dat een korte en succesvolle manier aanreikt om van het roken af te komen. In zijn nieuwe boek onderzoekt Jan Geurts onze afhankelijkheid van liefde en erkenning. Jeanette Werkhoven sprak met hem en vroeg hem allereerst naar de betekenis van de titel Verslaafd aan Liefde.
Wel, die titel die wijst naar het fundamentele probleem waar de meeste mensen mee worstelen. En dat is dat we allemaal een soort hele fundamentele behoeftigheid ervaren aan liefde en erkenning van andere mensen. Omdat we heel diep in onze identiteit een geloof hebben aangeleerd dat we niet goed zijn zoals we zijn. Een soort onvolmaaktheidsbewustzijn of een soort behoeftigheidsbewustzijn ligt aan de kern van ons zelfbeeld, onze identiteit, dat wat door boeddhisten vaak ego genoemd wordt. En dat levert die verslaafdheid aan liefde en erkenning van anderen op. En dat gebeurt in alle relatievormen, dus ook gewoon in de omgang met de cashier en met de politieman en met gewoon de mensen op straat. Zijn we ook altijd bezig met erkenning binnen te halen en afwijzing te voorkomen. Maar dat culmineert natuurlijk in de meest essentiële vorm van relatie, in de liefdesrelatie. En dan zie je dus dat in liefdesrelaties die aanvankelijk ook echt wel authentieke gevoelens van liefde hebben gekend, gaandeweg die liefde steeds meer verandert in een soort veiligheid. Een soort afdekking van dat hele diepe gevoel van onvolkomenheid. Dus je wordt als het ware afhankelijk van je partner om jezelf waardevol te voelen en die partner van jou ook om zich waardevol te voelen. En zo hou je dus als het ware elkaars kunstmatige gevoel van waardevolheid in stand. En dat is een soort verslaving. Dus op het moment dat daar ook in de aanvoer van die erkenning een soort stagnatie optreedt, bijvoorbeeld als een relatie niet meer goed werkt. Je ziet het heel duidelijk als bijvoorbeeld een van de partners vreemd gaat of dreigt vreemd te gaan. Dan kan dat hele bouwwerk van eigenwaarde totaal instorten en dan voelen we ons de meest gekwetst, meest waardeloze, meest mislukte persoon van de wereld. Omdat de geliefde eventjes niet beschikbaar is als bevoorrader van die liefde en erkenning. Dus de titel wijst naar de fundamentele kant van het probleem waar we allemaal mee worstelen.
Ja, dus dat is een gevoel van minderwaardigheid. En dat uit zich dan ook in ego-patronen, neem ik aan?
Ja, dus ons zelfbeeld heeft een structuur. De diepste kern van ons geloof in een zelf is dat negatieve gevoel. Dat geloof dat je niet goed genoeg bent, waardeloos bent. De vorm kan een beetje verschillen bij mensen. De ene voelt zich meer stom en slap. En een andere zal zich meer slecht voelen en mislukt. En een loser en niet opgewassen tegen het leven. En niet goed genoeg. Maar dat is niet iets wat we de hele dag willen voelen natuurlijk. Dus we hebben een hele constructie ontwikkeld. In onze jeugd hebben we dat al aangeleerd. Die volledig gericht is op het niet voelen van dat hele diepe gevoel van tekortschieten. Die constructie heeft eerst een laag. Dat is de laag van de regels en de condities waar je aan moet voldoen. Om je wel waardevol te voelen. En daaruit vloeien allerlei patronen voort. Allerlei volkomen automatische gedragspatronen en denkpatronen, voelpatronen. Die ervoor moeten zorgen dat we ons waardevol voelen. En dat anderen ons waardevol vinden. En dat anderen ons lief hebben. En vooral ook om te voorkomen dat anderen ons gaan afwijzen. En dat we onszelf zouden gaan afwijzen. En al die patronen maakt dus dat we in feite een hele fundamentele onzekerheid inbouwen in ons zelfbeeld. En om die onzekerheid ook weer toe te dekken, hebben we ook nog een soort buitenste laag. Dat is ons imago. Dat is het beeld wat we van onszelf hebben en wat we ook graag willen dat anderen van ons hebben. Dat wat we hopen te zijn en dat wat we vrezen niet te zijn. Kortom, dat is een van de vele patronen, maar tegelijkertijd het patroon wat dient om alle andere patronen aan het zicht te onttrekken. Het is een soort, met mij is alles in orde show.
En hoe zit dat dan bijvoorbeeld bij iemand die zich heel zelfverzekerd manifesteert?
Nou, dat is heel goed mogelijk, want de mate waarin dat zelfbeeld succesvol is, verschilt bij de ene mens en de ander. Dus je ziet mensen die in hun jeugd niet alleen die zelfafwijzing hebben aangeleerd, zoals alle mensen, maar ook heel veel hebben geleerd op het gebied van het toedekken. Dus die hebben regels en patronen ontwikkeld die succesvol zijn. Dus die mensen slagen erin om die liefde en erkenning van buitenaf, om die inderdaad binnen te halen in een redelijk constante stroom. Dus het zijn mensen die tamelijk evenwichtig zijn, die succesvol zijn in hun werk, die een redelijk stabiele relatie hebben, die genoeg geld hebben om van te leven en dat soort dingen. Die mensen hebben ook een vrij stabiel gevoel van eigenwaarde. Maar niettemin, het is geen authentieke eigenwaarde. Het is niet een eigenwaarde die voortvloeit uit inzicht in je eigen volmaakte natuur. Het is eigenwaarde die voortvloeit uit je succesvolheid in het binnenkrijgen van die omstandigheden en erkenning van anderen. Dus er is niks verkeerd aan overigens ook. Dat is prima voor die mensen. Alleen, er gaat natuurlijk altijd ergens iets mis in je leven. Soms gaat toch ineens die baan mis of soms raak je toch ineens je geliefde kwijt. En als dat allemaal niet gebeurt, dan is er voor ons allemaal nog in opkomst het feit dat we ziek worden en doodgaan. Ja, dat zijn situaties die je dan ineens een kink in die kabel brengen. En die ons dan ineens confronteren met dat hele diepe geloof dat we niet goed genoeg zijn en tekortschieten. En dat is dus eigenlijk waar het spirituele pad zich op richt. In plaats van die liefde en erkenning buitenaf telkens weer te moeten zoeken om die te vinden in je natuur. Hè? Die natuurlijke staat, wat boeddhisten boeddha-natuur noemen. Daarin zijn liefde en erkenning volmaakt aanwezig. En zodra je dus de geest omkeert en op zoek gaat naar die kern, die natuur van de geest of die boeddha-natuur, waarin die liefde en erkenning al in ruime mate aanwezig zijn, een onbeperkte mate, dat moment ben je op het spirituele pad.
Denk je dat de meeste mensen zich ook bewust zijn van die ware natuur, van die potentie die ze in zich hebben?
Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk sowieso mensen die geen enkele spirituele ervaring hebben, die weten hier niks van. Die zijn dus volledig versmolten met hun zelfbeeld. Hè? Dus dat betekent dat je dat bent. In plaats van dat je die patronen hebt en een zeker bewustzijn hebt van die patronen, ben je volledig vergroeid, heb je je volledig geïdentificeerd met die patronen. En dat is wat boeddhisten samsara noemen. Dat is die vicieuze cirkel van alsmaar weer liefde en erkenning proberen te krijgen en alsmaar weer lijden creëren eigenlijk in het hele proces.
Nu staat er in jouw boek een mooi voorbeeld van een... dat is eigenlijk wel een bekend verhaal in het oosten. Hè? Van, je komt in het donker thuis en dan ligt er iets op de grond. En je denkt dat dat een slang is, terwijl dat in feite een stuk touw blijkt te zijn. Hè? En daar schrik je dan van, maar jij gaat nog een stapje verder met je uitleg.
Ja, dat is een mooi voorbeeld wat de Boeddha zelf al gebruikt heeft om uit te leggen hoe onze mentale staat is als we in samsara zijn. en dus niet onze boeddha-natuur herkennen. Dus die man of vrouw die in de schemering thuiskomt en een slang meent te zien liggen, terwijl er in werkelijkheid een stuk touw ligt, die maakt in feite 3 vergissingen op rij. En de eerste vergissing is het niet herkennen van het stuk touw. Dat is vergelijkbaar met dat we onze fundamentele boeddha-natuur, dat we die niet zien, dat we die niet herkennen in onszelf. En dan de tweede vergissing is dat we in plaats van een stuk touw een slang zien. Dus niet zomaar iets verkeerds, maar een slang wat het meest gevaarlijke, beangstigende dier is in India, weet je wel, in die tijd. Dus dat is te vergelijken met dat we in plaats van die volmaakte boeddha-natuur menen dat er een onjuiste, een verkeerde, een foute, een tekortschietende natuur is. Dat we niet goed zijn zoals we zijn, dat we iets moeten doen, dat we moeten veranderen, dat we moeten streven om goed te worden. Dat is een tweede grote vergissing. En de derde vergissing die die persoon in India maakt, is dat hij, nadat hij zo schrikt van die slang, het huis uitrent en in zijn tuin blijft wonen en nooit meer terug naar binnen durft. Nou, dat is te vergelijken met onze aversie van het kijken naar onze eigen geest. Ja, iedereen die begint met meditatie, die zal dat kunnen bevestigen, dat het in het begin gewoon best wel frustrerend is om naar je eigen geest te kijken. Want het is gewoon een puinhoop. Dat is gewoon één grote mallenmolen van gedachten en gevoelens waar je geen enkele zeggenschap over schijnt te hebben. En het is heel vervelend. Dan is het toch leuker om naar een film te kijken of tv of iets te gaan doen. Dus om weg te lopen van die drukke, ogenschijnlijk onvolmaakte geest. En dat weglopen maakt dat het dus zichzelf in stand houdt. Dat je blijft geloven dat die natuur niet goed is. En dat je blijft proberen om dan maar liefde en erkenning van anderen te krijgen. En dat je dus blijft vastzitten in dat geloof dat je machteloos bent en tekortschiet.
Nou, een ander aspect wat in je boek aan de orde komt is de groei van bewustzijn. Dat je bewustzijn op verschillende niveaus zich ontwikkelt, maar vaak ook stagneert.
Ja, dat is heel belangrijk om te zien dat bewustzijn de neiging heeft om te groeien. En dat zie je sowieso al in de ontwikkeling van elk mens van kind tot volwassene. Je ziet dat een kind wat pas geboren is, heeft eigenlijk geen zelfbewustzijn. En het eerste wat ontstaat is een soort lichaamsbewustzijn. En dan zie je dat er op een gegeven moment, als de taal zich begint te ontwikkelen, ontstaat er een zeker gewaarzijn van dat lichaamsbewustzijn. En het kind ontwikkelt dan een emotioneel bewustzijn en vereenzelvigt zich volledig met dat emotionele bewustzijn. En dan zie je in een nog later stadium, zo rond 10e, 12e jaar, ontstaan ook allerlei logische, rationele processen in de geest. En dat is dan waar het kind zich vervolgens mee identificeert. En de eerdere stadia van lichaams- en emotioneel bewustzijn worden dan als het ware omvat. Je krijgt dan in feite een soort bewustzijn van het hebben van een lichaam en het hebben van gevoelens, in plaats van dat je je lichaam bent of je gevoelens bent. Dat is de ideale gang van zaken, maar daar zitten dus 2 valkuilen in, die je ook bij elke volwassene ziet als mensen zich ontwikkelen. Namelijk, de ene valkuil is dat mensen versmolten blijven met een bepaalde fase in hun ontwikkeling of met een bepaald patroon in hun zelfbeeld. En dat je volledig daarin vast blijft zitten en dat doe je vanuit angst voor verandering. Angst voor verandering is angst voor afwijzing. Je ziet het ook in die lichaamsfase en die emotionele fase. Als mensen versmelten met hun emoties, dan worden ze heel erg emotioneel, egocentrische mensen. Maar je kunt ook versmelten met een rationeel patroon. Dat zie je vooral in de spirituele ontwikkeling. Dat mensen vast blijven zitten aan het denken en niet in staat zijn om met spirituele beoefening hun rationele geest te overstijgen. Dus dat is de fase van versmelting. Maar dan zie je ook dat mensen onder invloed van training of therapie of gewoon spontaan ineens een bewustzijn kunnen krijgen van die versmelting. En dan ontstaat meteen een andere valkuil en dat is dat je er vanaf wil. Dat je wil dissociëren van dat patroon. En het grappige is dat dat ook wel een klein beetje lijkt te lukken, maar het gaat daardoor wel ondergronds. Een tijdje gaat dat goed. Je denkt van, ik heb het gered, weet je wel. Ik ben vooruit gegaan door mijn therapie, door mijn training. Maar dan ineens gebeurt er iets waardoor dat oude patroon weer de kop opsteekt. Ineens blijkt dat het er nog steeds is en dat je dus jezelf enorm teleurgesteld voelt in jezelf. En dus weer die zelfafwijzing weer de kop opsteekt. En dat is dus een teken dat je gedissocieerd bent van een bepaald patroon. Dus versmelting en dissociatie wisselen elkaar af.
Eerst weet je niet dat je een bepaald patroon hebt. En dan, als je het weet, probeer je er vanaf te komen. En ontwikkel je een nieuw patroon wat gewoon beter past in jouw opvatting van dat moment. Je ziet dus vaak bij mensen op het spirituele pad dat ze een soort boeddhistisch correct patroon ontwikkelen. Dat ze zich begripvol en wijs gaan gedragen, maar het helemaal niet zijn. En dat ze zichzelf afwijzen op het moment dat ze veroordelende gedachten hebben over anderen of zich jaloers voelen of iets dergelijks. Want dat mag niet als boeddhist, hè? Dat mag je niet voelen. Dus je gaat dat dissociëren. En waarom werkt dat nou niet? Omdat die patronen die wij in ons zelfbeeld hebben, zijn in wezen niet negatief. Die zijn negatief geworden omdat we onszelf afwijzen en omdat we proberen de liefde en erkenning van anderen mee te scoren. Maar in werkelijkheid zijn die patronen een soort vervormde variant van hele mooie, pure, verlichte patronen. Zoals bijvoorbeeld arrogantie. Als de angst voor afwijzing en het streven om erkenning uit arrogantie verdwenen zijn, dan is het gewoon slimheid. En zo heb je allerlei patronen die eenmaal ontdaan van die ego-tendens om liefde en erkenning ermee te scoren en jezelf af te schermen voor afwijzing. Als je die er eenmaal uithaalt, blijken die patronen ineens eigenschappen te zijn uit je natuurlijke staat. Dus zolang je ze blijft bestrijden en je best doet om nieuwe patronen te ontwikkelen die boeddhistisch correct zijn, ben je in feite nog steeds ego aan het voeden, ben je nog steeds als het ware in je tuin aan het wonen, durf je nog steeds niet naar binnen om naar die slang te kijken die geen slang is. Dus echt leren kijken naar je eigen geest, echt kijken naar die pijnlijke emoties van tekortschieten, echt leren kijken naar de gevoelens van onvolkomenheid en behoeftigheid en die leren omhelzen met gewaarzijn, met open en ruim en oordeelvrij gewaarzijn. En dan geleidelijk aan lossen die gevoelens op in zichzelf. Het is een soort zelfbevrijding van die pijnlijke emoties. En dan ben je gewoon vrij van ego. Niet dat ego er niet meer is, maar jij maakt je er niet meer zo druk om. Ja, dat is dus eigenlijk self-liberation, wat ze in Dzogchen self-liberation noemen. Dus de bevrijding van emoties door zichzelf.
Hoorde Jan Geurts over Verslaafd aan liefde. En dat verscheen bij uitgeverij Ambo. In een klein straatje in Amersfoort bevindt zich de Tara Buddha winkel. Op het eerste gezicht een spirituele snuisterijenwinkel zoals er zoveel zijn. Maar er gebeurt meer achter de etalage met edelstenen, Buddha beeldjes en geluksarmbandjes. De eigenaren, Riet en Eelco Boersma, beheren zo langzamerhand een spiritueel activiteitencentrum. Agnes Sommer sprak met Eelco Boersma over materiële en spirituele zaken.
Het ruikt hier licht naar wierook. En hier op de toonbank liggen allerlei kettingen, armbandjes. En hier staat ook een rekje met een programma februari tot en met juni 2010 in Amersfoort. Tara Buddha winkel. En dan komt een Geshe Ngawang Sopa. Wat komt hij doen? Komt hij shoppen?
Nee, hij komt niet shoppen. Hij komt één keer in de maand, geeft hij lezingen. Hierboven hebben we een ruimte waar die lezingen gegeven kunnen worden boven de winkel. En ik geloof dat deze keer het thema Lam Rim is. Het is een echte Tibetaanse monnik, dus zodat er gaat, wordt hij ook goed bezocht hierboven in de winkel.
Gaat u er ook heen?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf wie er dan op dat moment aanwezig is. Ik heb me wel een paar keer een lezing bijgewoond, maar niet allemaal. Mijn vrouw gaat er vaker heen dan ik, laat ik het zo zeggen.
U drijft deze winkel samen met uw vrouw?
Ja, klopt. We zijn samen 8 jaar geleden begonnen met deze winkel. En langzamerhand is het uitgegroeid tot wat het nu is.
Ja. Kunt u mij even rondleiden wat u zoal verkoopt en wat u zoal doet? Want niet iedere winkel heeft ook een lama aan huis.
Nee, dat klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. Onze winkel bestaat eigenlijk uit 4 vloeren... Waar we nu staan is de eerste vloer waar de kassa staat en waar we eigenlijk een beetje proberen de drempel te verlagen tussen de westerse en de oosterse wereld.
Vandaar al die kettingen en steentjes.
Precies, vandaar al die kettingen en die steentjes. Halverwege de winkel dan komen we in een soort klein trappenhuisje waarbij we naar beneden kunnen voor de boeken en de kaarten en dat soort dingen.
We gaan even naar beneden. tamelijk omvangrijke boekenzaak heeft u.
Ja, dat klopt. Dat is ook langzamerhand gegroeid. We zijn dus inderdaad 8 jaar geleden een heel klein winkeltje begonnen met eigenlijk alleen maar boeddha-beelden en wat sieraden. Langzamerhand kwam steeds meer de vraag naar boeken en we hebben ervoor gekozen om dat uit te breiden.
En dit is allemaal spiritueel of esoterisch?
Ja, precies. Het is een spirituele, esoterische mengeling van allerlei boeken.
En hier inspiratie voor slechts €5.
Dat kost niks, hè?
Nee, precies. Als je zo al geïnspireerd kan worden, dan is dat prachtig.
Waarom ben je op deze aarde?
Wat we merken is dat er heel veel behoefte is aan persoonlijke ontwikkeling, inspiratie. En heel veel boeken hebben dat thema.
Er zijn 2 lange wanden vol met boeken en kaarten. En hier een hele uitstalling van cd's.
Allemaal spirituele, inspirerende muziek. Ook veel mantra's, klankschaalmuziek.
Hier komen we op de afdeling kaarten. Ja, tarot is natuurlijk.
Ja, ook dat is heel klein begonnen en langzaam uitgegroeid tot een enorm aanbod aan spirituele, inspirerende kaarten.
Is Amersfoort zo spiritueel?
Nee, juist niet. Dat vonden wij juist wel leuk toen we eraan begonnen. Amersfoort is natuurlijk van oudsher een hele kerkelijke gemeente waar spiritualiteit ver van hun bed staat. We hebben wel als motto dat het elkaar niet hoeft te bijten. We hebben ook religieuze boeken van oudsher.
Christelijke boeken.
Ook nog een aantal islamitische boeken, omdat we vinden dat we dat moeten hebben. Omdat
de Koran ook.
Precies.
Is dat principieel? Begrijp ik dat goed?
Nou, dat is een keus. Wij vinden dat spiritualiteit zo breed is als de mens zelf. En iedereen heeft zijn eigen spirituele beleving. Nou zijn we natuurlijk wel van oorsprong een boeddhistische winkel. Dus omdat er gaat, het ligt daar natuurlijk wel de nadruk.
Maar komen hier nou ook wel eens islamieten?
Ja, dat komt regelmatig voor. We hebben ook een katholiek klooster hier in de buurt. En die nonnen komen ook regelmatig hier. Dat vind ik ook altijd wel heel erg...
Een engeltje halen.
Die komen een engeltje halen. Of een abstracter beeld. We hebben natuurlijk wel meerdere dat soort dingen. Dan zijn we dus op de 3e vloer. Daar hebben we dus wat meer de beelden staan en de klankschalen. Kaarsen, leuke cadeauartikeltjes. Nou, zie je wel, hier zie je ook wat katholieke dingen.
Rozenkrans, om precies te zijn.
Ik ben er lekker bezig.
En Che Guevara.
Ja, dat is
ook een geloof, hè?
Nou ja, dat is bijna eigenlijk een verkeerd ingekocht ding. Toen verkochten we hem wel, dus denk ik, nou ja, dan kop ik hem maar weer in ook. Zo gaan de dingen soms. Ja. Nou, meditatiekussentjes natuurlijk en klankschalen.
Een tamelijk goede verzameling klankschalen wel, hè?
Ja, daar zijn we echt trots op. Ik zal eventjes eentje aanslaan.
Weer een trapje op. Oh, dan is hier het zaaltje.
Nou, je ziet wel dat we deze ruimte dus multifunctioneel kunnen gebruiken. De stoelen staan nu aan de kant.
Hoe groot is het hier? Het is 1,3 meter breed en 1,10 meter lang?
Ja, zoiets? Precies. Het is ongeveer 35 vierkante meter inderdaad.
Ja. En hier wordt ook gemediteerd?
Ja, op donderdagavond is er altijd een meditatiecursus hierboven. En er is ook nog een cursus spirituele ontwikkeling. Die worden dus niet door onszelf verzorgd, maar die mensen die kunnen dus deze ruimte huren en vervolgens daar een activiteit doen. En natuurlijk zoeken we wel naar activiteiten die aansluiten bij datgene wat we hier beneden willen doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je hier bijvoorbeeld een hardrockcafé gaat beginnen op de dinsdaggrond. Dat zou natuurlijk niet aansluiten.
Maar iets anders, zou Jomanda hier een zaaltje kunnen huren?
Nou, dat is denk ik... Ja, nou, dat vind ik lastig om te zeggen, omdat ik wil nooit oordelend zijn over mensen hun eigen spirituele beleving. Er worden bijvoorbeeld hier ook tarotkaarten gelegd op een zaterdagmiddag.
Ja, het moet iets spiritueels zijn, ja. En liefst onschadelijk.
Ja, precies. Maar ja, wat is schadelijk? Dat is een grote vraag. Ja. Nou ja, goed, ik heb hier dus ook nog een kast met meditatiekussentjes en yogamatten en dat soort dingen.
Yoga ook hier?
Ja, wat yoga, ja.
Heeft u wel eens nee gezegd tegen iemand die hier iets wilde doen?
Ja, er was iemand die wou zijn verjaardag hier vieren.
Zo, we gaan weer naar beneden.
Ja.
U lijkt me helemaal niet zo'n spiritueel type, eerlijk gezegd. Ja, een gewone middenstander.
Ja, dat zou je misschien denken. Ik ben ook gewoon een middenstander. In eerste instantie ben ik dat zeker. Maar ik denk niet dat je zo'n soort winkel zou kunnen hebben als je geen affiniteit hebt met je producten, zeg maar. Ik geloof in de kracht van het geloof. Ik wil dat wel faciliteren, zeg maar. Ik had ook een spijkerbroekenzaak kunnen beginnen, maar dat had dan voor mij veel minder waarde gehad. Dus het is tweeledig. Ik kan geen onderneming runnen zonder daar een boterham mee te verdienen. Dus ik moet ondernemend zijn. Maar tegelijkertijd wil ik wel een onderneming hebben waarvan ik zeg van nou, daar kan ik achter staan.
En dat lukt? Geen last van de crisis?
Nee, zeker niet. Ik heb zelfs wel de indruk dat de crisis misschien mensen heeft doen besluiten om wat meer bezig te zijn met het spirituele en minder met het materiële. Nou, dan zijn ze bij mij aan het goede adres.
Hoe is het zo gekomen dat u van een winkel een soort van activiteitencentrum bent geworden? Is dat vanwege dat u zo'n mooi pand heeft?
Nou, dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je bedenkt dat we dus een heel klein winkeltje begonnen zijn van 50 vierkante meter, waar we alleen maar boeddhabeelden verkochten, zijn wij 4 jaar geleden naar dit pand verhuisd. Toen bleek al snel dat qua inrichting is het niet zo handig om op die 4 vloeren ook nog producten te verkopen, want dat heb je helemaal geen zicht op en wordt het ingewikkeld van. Nou, dan ga je nadenken, wat gaan we daarmee doen? Nou, dan blijkt ook dat de vraag is, nou van joh, ik wil graag eens een keer een lezing doen, kan dat bij jullie in de winkel? Toen hebben we vervolgens besloten om het mooi te maken en netjes te schilderen en een mooie vloer erin te leggen.
En wat loopt er momenteel allemaal?
Nou, we hebben dus een aantal dingen die altijd terugkeren. We hebben yogalessen, meditatielessen. Nou, voor de lezingen van onze vriend de Lama, die komen dus regelmatig terug.
Het lijstje hangt achter de kassa.
Precies.
Reiki, mindfulness cursus.
Mindfulness is de koppeling van het Oosterse denken naar het Westerse denken. Dat is echt
helemaal hot.
Helemaal hot.
Voetchakra massage met edelstenen.
Ik bedoel maar.
En je krijgt er ook een certificaat bij, hè?
Ja, klopt.
En dan Engelendag.
Een Engelendag, ja. Is de cadeautje, mevrouw?
Nee.
Dan wordt het samen €47,85 als je kost. Kom maar. Een bonnetje. En een bonnetje. Alsjeblieft. Ja.
En die klandizie bestaat voornamelijk uit dames met kinderen.
Dat zou je haast wel denken, hè? Nou is het wel zo dat bij ons zeker 80% is van vrouwelijk geslacht. Dat klopt. Alsjeblieft. En bedankt, hè. Ja, bonnetje had ik gegeven.
Hoorde Eelco Boersma van de Tara Boeddha-winkel in Amersfoort. Tot slot besteden we aandacht aan de pas verschenen cd van de 26-jarige singer-songwriter Sa Dingding uit China. Ze is geboren in Binnen-Mongolië, raakte in de puberteit geïnteresseerd in het boeddhisme en heeft zichzelf Sanskriet en Tibetaans geleerd. Later is ze filosofie en muziek gaan studeren in Beijing. Ze zingt in verschillende talen, inclusief een zelfgecreëerde taal. Het nu volgende nummer is een vertaling van de Heart Sutra in haar eigen fantasietaal.
Thank you.
hoorde Sa Ding Ding met een nummer van haar nieuwe cd Harmony en die is verschenen op het label Res. We besluiten deze uitzending met een overzicht van boeddhistische evenementen die de komende week plaatsvinden. Tot en met komende woensdag is er in Den Haag het Movies That Matter Festival van Amnesty International. Met onder andere morgenavond om 7 uur in het Filmhuis Den Haag de film Tibet in Song van Gawang Chupel. De regisseur is zelf aanwezig en zal na afloop toelichting geven op zijn documentaire over de gevolgen van 50 jaar culturele onderdrukking in Tibet. De Rotterdamse Sangha in de traditie van Thich Nhat Hanh houdt morgen een open dag mindfulness in het dagelijks leven. Het programma duurt van 14:30 tot 16:00 en de locatie is Theater Maatwerk, Willem Buitenwegstraat 42. Op donderdag 1 april geeft Jack Petrenker een lezing bij het Nyingma Centrum in Amsterdam getiteld Buddha's Teachings Moving into the West, Openings, Opportunities and Obstacles. De avond begint om 19:30 en het adres is Reguliersgracht 25. Van donderdag 1 tot en met zondag 4 april vindt in Werkhoven het 10e Zen Zang Paasseminar 2010 plaats met Seko Tanaka. De locatie is in het centrum Samaya aan de Hollandewagenweg 20. En gedetailleerde informatie over al deze evenementen vindt u op onze website boeddhistischeomroep.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Marloes Lazaal, Jeanette Werkhoven en Agnes Sommer. Presentatie Marloes Lazaal, eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Boris Nieuwenhuizen. Zometeen nemen onze collega's van Oom het over met een uitzending gewijd aan het thema Ontmoet elkaar. En morgenavond om 22:30 kunt u ons weer op deze zender vinden. We besteden dan aandacht aan het Centrum voor de Studie van het Boeddhisme van de Universiteit van Gent. Graag tot dan.